En nadat wij dan de apostel gezien hebben voor de Joodse Hoge Raad, voor het Sanhedrin dus, werd hij gevangen afgevoerd naar Caesarea. En wij vinden dat vermeld in de rest van Handelingen hoofdstuk 23. Want het leek de Romeinse hoofdman beter, de overste leek het beter om Paulus af te voeren uit Jeruzalem, om dan in ieder geval in Jeruzalem van de problemen af te zijn. Dat is verplaatsing van problemen, dat wil wel eens helpen. Maar u kent toch de wet van het behoud van problemen. Je kunt ze wel verplaatsen, maar ze blijven toch bestaan. In dit geval komen ze terecht in Caesarea. De tussenliggende geschiedenis vermeld ik verder maar niet, hoewel het echt wel een interessant verhaal is. Maar het gaat ons natuurlijk toch om de verhandelingen, dat wil zeggen de uiteenzettingen zoals we die hier vinden. En daarvan vinden we er weer een in Handelingen 24, waar Paulus voorgeleid wordt voor de stadhouder Felix in Caesarea. En daar krijgt uiteindelijk Paulus het woord in vers 10. Maar ik lees eerst het voorliggende gedeelte ook, want ik moet er te vaak naar terugverwijzen. Er staat in hoofdstuk 24, vers 1, en vijf dagen daarna kwam de hoge priester Ananias af, uit Jeruzalem dus naar Caesarea, met de ouderlingen en een zekere voorspraak, genaamd Tertullus, dat wil zeggen iemand die beschuldiging in moest brengen, verklaringen moest afleggen ten laste van Paulus. Tertullus, de welke verschenen voor de stadhouder tegen Paulus. En als hij geroepen was, begon Tertullus hem te beschuldigen, zeggende dat wij grote vrede door u bekomen en dat vele loffelijke diensten deze volken geschieden door uw voorzichtigheid, machtigste Felix, nemen wij ganselijk en overal met alle dankbaarheid aan. Maar opdat ik u niet lang ophoude, ik bid u dat gij ons naar uw bescheidenheid kortelijk hoort. Want we hebben deze man bevonden te zijn een pest en een die oproer verwekt onder al de Joden door de ganse wereld en een opperste voorstander van de secte der Nazarenen, die ook gepoogd heeft de tempel te ontheiligen, welke wij ook gegrepen hebben en naar onze wet hebben willen oordelen. Maar Lysias, de overste daarover komende, heeft hem met groot geweld uit onze handen weggebracht, gebiedende zijn beschuldigers tot u te komen, van de welke gij zelf, hem onderzocht hebbende, zult kunnen verstaan al hetgeen waarvan wij hem beschuldigen. En ook de Joden stemden het toe, zeggende dat deze dingen al zo waren. Maar Paulus, als hem de stadhouder gewenkt had dat hij zou spreken, antwoordde: dewijl ik weet dat gij nu vele jaren over dit volk rechter geweest zijt, zo verantwoord ik mijzelf met des te betere moed. Alzo gij kunt weten dat het niet meer dan 12 dagen zijn van dat ik ben opgekomen om te aanbidden te Jeruzalem. En ze hebben mij nog in de tempel gevonden tot iemand sprekende, of enige samenrotting des volks makende, nog in de synagogen, nog in de stad. En zij kunnen niet bewijzen waarvan zij mij nu beschuldigen. Maar dit beken ik u, dat ik naar die weg, welke zij secte noemen, de God der vaderen al zal dienen, gelovende alles wat in de wet en in de profeten geschreven is. Hebben de hoop op God, welke deze ook zelf verwachten, dat er een opstanding der doden wezen zal, beiden der rechtvaardigen en der onrechtvaardigen. En hierin oefen ik mijzelf om altijd een onergelijk geweten te hebben bij God en de mensen. Doch na vele jaren ben ik gekomen om aalmoezen te doen aan mijn volk en offeranden, waarover mij gevonden hebben, geheiligd zijnde in de tempel, niet met volk, noch met beroerte, enige Joden uit Azië, welke behoorden hier voor u tegenwoordig te zijn en mij te beschuldigen indien zij iets hadden tegen mij. Of dat deze zelf zeggen of ze enig onrecht in mij gevonden hebben als ik voor de raad stond. Dan van dit enig woord, het welk ik riep, staande onder hen, over de opstanding der doden word ik heden van uw lieden geoordeeld. Toen u Felix dit gehoord had, stelde hij hen uit, zeggende: als ik nader wetenschap van deze weg zal hebben, wanneer Lysias de overste zal afgekomen zijn, zo zal ik volle kennis nemen van uw zaken. En hij beval de hoofdman over honden dat Paulus zou bewaard worden en verlichting hebben en dat hij niemand van de zijnen zou beletten hem te dienen of tot hem te komen. En na sommige dagen Felix daar gekomen zijnde met Drusilla, zijn vrouw, die een Jodin was, ontbood Paulus en hoorde hem van het geloof in Christus. En als hij handelde van rechtvaardigheid en matigheid en van het toekomende oordeel, Felix zeer bevreesd geworden zijnde antwoordde, voor ditmaal ga heen en als ik gelegene tijd zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij roepen. U hoort nog van ons. Dus laatste woord hier. En daar vinden we dan Paulus voor de vertegenwoordiger van de keizer, hier in Caesarea, stadhouder Felix, de man die inderdaad de Romeinse keizer feitelijk vertegenwoordigt, want waar het in die burcht in Jeruzalem omging, was slechts een militaire bevelhebber, een officier wordt hij dus genoemd in de praktijk. En die kon wel het een en andere zaken regelen, maar als het om rechtspraak gaat, dan moest hij dan toch terecht kennelijk in dit geval bij Felix in Caesarea. In elk geval, zo gebeurde dat ook. En daar werd dan gewacht vervolgens op de verschijning van figuren uit Jeruzalem, die dan zouden beschuldiging moeten inbrengen, uiteraard tegen Paulus. Je kunt wel iemand voor een rechtbank of een rechter geleiden, maar er moet toch een beschuldiging plaatsvinden. En daar moeten uiteraard ook getuigen van zijn. En het viel in dit geval niet mee, om de eenvoudige reden dat er natuurlijk niks was om Paulus van te beschuldigen. Zeker niet ten overstaan van een Romeinse rechter. Daar hebben we het nog wel over. Maar niettemin verschijnt dan de hoge priester Ananias met de ouderlingen. Dat zullen ze vermoedelijk wel niet allemaal geweest zijn, maar dan toch minstens een deel van de Joodse Hoge Raad, of een vertegenwoordiging daarvan in elk geval. En één figuur die moet optreden om Paulus te beschuldigen, Tertullus. En die krijgt dan ook inderdaad het woord. Dus inderdaad niet een advocaat, maar in tegendeel iemand die beschuldiging moet inbrengen tegen de apostel Paulus. De man kennen we verder niet, dus er is verder ook niks van te zeggen. Dus ik laat het er maar bij. Of je moet vast willen stellen wat zijn naam betekent. Dat is niet zo moeilijk. De derde betekent het. Maar ja, zijn vader zal eerst een zoon gekregen hebben, die heette Primus. En de volgende heette Secundus. En de derde heette dan Tertius. En omdat hij de jongste was misschien en nogal klein bij zijn geboorte, heet hij Tertullus, want dat is het verkleinwoord van Tertius. Dat hebben wij in het Nederlands niet, hè? Een derdertje. Hebben wij niet, hè? Arme taal toch? Nou goed, een derdertje, dat betekent het. Nou goed, wilt u dat ook weer? Een Tertius komen we trouwens wel in de Bijbel tegen, maar dat is een ander. Dat was Paulus' secretaris bij het schrijven van zijn brief aan de Romeinen. Maar dat terzijde. Tertullus, de welke verschenen voor de stad hadden tegen Paulus. Ik vind het toch wel leuk, derde en dan klein. Ik vind het toch wel aardig, want u weet waar het uiteindelijk over gaat, hè? Dus wat hebben we het gelezen? Dat had u moeten oppikken natuurlijk. De hele rechtszaak gaat alleen over de kwestie van de opstanding der doden. In het algemeen en meer in het bijzonder dan dus de opstanding van de Heer Jezus zelf op een derde dag ooit. Want de drie in de Bijbel heeft altijd van doen met de beloften Gods en daarmee ook met de vervulling van beloften Gods. Ik denk dat het daar wat mee te maken heeft. Ik zou niet weten waarom anders überhaupt die naam gegeven wordt. Maar het doet ook weinig de zaken verder. Maar het is deze Tertius, Drietje, dat kan het misschien ook, het Drietje. Zullen we het daarop houden? Drietje. Als hij geroepen was, begon Tertullus te beschuldigen, zeggende, en u ziet hoe dat gaat, hij begint eerst met stroop te smeren, heeft zoiets, om de mond van de rechter, dat wij grote vrede door u bekomen. Maar van wie zou men grote vrede bekomen? Van de vredevorst, maar daar gaat het nou maar net om. Hè? De vorst des levens hebt gij gedood, zei Petrus, een andere plaats. maar dat wij grote vrede door u bekomen en dat vele loffelijke diensten deze volken geschieden. Ik zal u geven de gewisse weldadigheden van David, weet u nog, uit Handelingen 13, dan wel Jesaja 55. Maar hier worden eigenlijk messiaanse zegeningen, als het er helemaal over gaat, toegeschreven aan de stadhouder Felix. Dat wij grote vrede door u bekomen en dat vele loffelijke diensten deze volken geschieden door uw voorzichtigheid, machtigste, let op, machtigste, Felix, want er is maar één waarachtige heerser uiteraard. Het gaat om het contrast. Dat nemen wij ganselijk en overal met alle dankbaarheid aan. Dus eerst, nou ja, goed. Felix betekent wat het lijkt te betekenen. Het is niet te uitvinden van het kattenbrood, zeg ik altijd. Felix is, betekent dat hij zich gefeliciteerd wordt. Hè? Het heeft iets, ja, dat betekent iets feestelijks. Zijn opvolger trouwens ook, want die heet Festus en dat betekent dus ook gewoon iets feestelijks. Hè? Maar u weet om welk feest het zou moeten gaan. Het feest van het Messiaanse Rijk uiteraard. Blijdschap van dat feest. Weet u nog, men zou verlost worden om de Heer een feest te vieren. Dat is echt een feest en dit is de zijlijn. De echte wil men niet. We komen dus bij deze man terecht. Opdat ik u niet lang ophouden, ik bid u dat gij ons naar uw bescheidenheid kortelijk hoort, vooral kort. Want wij hebben deze man, want hij gaat ervan uit dat het is gauw geregeld, hè? Tenminste, zover probeert hij Felix te krijgen, dat zullen we eens even snel regelen. Want wij hebben deze man bevonden te zijn een pest, dat is een besmettelijke ziekte in het algemeen, welke, dat doet niet ter zake. We hebben deze man bevonden te zijn een pest, namelijk een die oproer verwekt onder al de Joden door de ganse wereld, dat wil zeggen door heel het Romeinse Rijk, want zo verstaat een Romein zoiets. Hè? En daarom wordt de man gevaarlijk geacht voor de, nou ja, voor de samenleving. Hè? Hij brengt onrust, ordeverstoring, hij verwekt oproer onder al de Joden door de ganse wereld. En hij is een opperste voorstander, de grote leider dus, of een van de grootste leiders van de secte der Nazarenen. Het woord wordt natuurlijk meteen gebruikt als scheldwoord hier ook. De secte der Nazarenen. Dat is het christendom dus eigenlijk, naar Bijbelse maatstaven. Maar gezien vanuit het Jodendom is dat natuurlijk zo, want op een of andere wijze is christendom te beschouwen als een sectie, dat wil zeggen een afsnijding, van het Jodendom. Dat is weliswaar de verkeerde voorstelling van zaken. Men zou het eigenlijk zo niet noemen. Maar men zou het zo kunnen beschouwen als buitenstaander in elk geval. En vanuit het Jodendom wordt het zeker zo beschouwd. Toch ten onrechte, maar daar hebben we het over. Het is ook wat de apostel Paulus meteen tegenspreekt. Als hij aan het woord is. Maar niettemin, Paulus was natuurlijk wel degelijk opperste voorstander van de secte der Nazarenen. Meer van de Nazarener dan van de secte de Nazarener uiteraard, maar hij ontkent het in ieder geval niet. Dat geeft trouwens ook niks, want per slot hebben de Romeinen daar niks mee van doen als het gaat om dit soort zaken. En vooral Joodse theologie, dan houden de Romeinen zich daar nou eenmaal buiten. Begrijp je me goed, Jodendom als zodanig werd officieel toegestaan. Niet zo ruim, maar het werd toegestaan omdat het Jodendom vanuit Romeins standpunt niet geacht werd een godsdienst te zijn. Ik weet niet of ik dat wel eens verteld heb. Dit is heel eenvoudig. In het Romeinse Rijk waren vreemde godsdiensten absoluut verboden. Maar het Jodendom werd niet als godsdienst beschouwd, omdat de Romeinen onder godsdienst verstonden dan toch in ieder geval de aanbidding van de een of andere beeld in de een of andere tempel enzovoort. Maar afgodsbeelden of godsbeelden zouden er op zijn minst moeten zijn. En de aardigheid van het Jodendom is dat dat nou juist binnen het Jodendom verboden is. Toch? Gij zult hier geen gesneden beelden nog enige gelijkenis maken. En daarom werd het Jodendom als zodanig toegestaan, omdat het niet beschouwd werd als godsdienst. En in principe geldt datzelfde natuurlijk voor het christendom ook. Maar de Romeinen bemoeien zich in ieder geval niet met de verschillen van inzicht onder de Joodse theologen, of christelijke theologen, zo u wilt, onderling. Dus bovendien buiten jurisdictie. Goed, maar Paulus was dat, opperste voorstander van de secte der Nazarenen, wat vreemd geformuleerd. En daarna wordt van hem gezegd door deze Tertullus dat Paulus ook gepoogd heeft de tempel te ontheiligen, op grond waarvan wij hem ook gegrepen hebben, zegt hij, welke wij ook gegrepen hebben, en in overeenstemming met onze wet hebben willen oordelen. Met andere woorden, wij zouden dat wel opgelost hebben. Maar Lysias, de overste, ik vind het een prachtige naam, we hebben het daar nog niet over gehad, maar die overste van de burcht Antonius, zeg maar, die Paulus bevrijdde als het ware van de Joodse menigte, en uiteindelijk Paulus liet versturen naar Caesarea. Deze overste wordt hier genoemd Lysias. Voluit heet hij volgens hoofdstuk 23, halve bladzijde eerder, hoofdstuk 23, vers 26, heet hij Claudius Lysias. En de aardigheid van die naam is dat Lysias gewoon betekent de verlosser, verlosser, losmaker, Lysias, losmaker, losmaker, de verlosser. En hoe vreemd het ook klinkt, Claudius betekent de kreupelen. Ik weet niet waarom het zo'n populaire naam was onder de Romeinen, maar dat zo wordt de naam vertaald. Kreupelen, verlosser. Een verlosser die, als je het heel strikt neemt, dus op één been loopt in plaats van twee. Begrijp je me goed? Het is voor ons niet van belang wie de man was of hoe hij heette. Niettemin wordt zijn naam uitgebreid genoemd. Het enige wat we er dus weer mee kunnen is zijn naam vertalen. Kijken of het nog enige toepassing zou hebben. Nou, als verlosser trad hij inderdaad op. Want hij verloste Paulus van de Romeinen. Maar ik moet u zeggen dat de echte verlosser die wij kennen, Paulus net zo goed verloste van de Romeinen. In ieder geval, of van de Joden, ik zeg het verkeerd, hè? Hij verloste Paulus van de Joden. En de echte verlosser deed dat uiteraard ook. We hebben dat ook vorige keer, dacht ik, aangehaald. Want daar spraken van dat Paulus uit de handen der Joden bevrijd wordt, als het ware. Door dezezelfde Lysias. Maar als Paulus vervolgens gelegenheid krijgt om een verhaal te vertellen, om zijn zaak te behartigen, dan spreekt hij over de Heer, dat is de verlosser, die tot hem gezegd heeft dat hij in der haast uit Jeruzalem zou gaan, 22 vers 18, spoedt u en ga in der haast uit Jeruzalem, en daarna vers 21 van hoofdstuk 22, ga heen, want ik zal u ver tot de heidenen afzenden. Met andere woorden, wat deze Claudius Lysias deed, dat deed de Heer ook aan dezelfde Paulus. Hij onttrok hem aan de Joden en hij plaatste hem binnen de bescherming van de Romeinen. Daar komt het in de praktijk op neer. En feitelijk hebben we daarmee zelfs de hele samenvatting van het boek Handelingen. Dat begint immers met Jeruzalem en dus de Joden en de vijandschap die daar was tegen de christenen in het algemeen en tegen Christus in het bijzonder. Maar het boek eindigt inderdaad in Rome. Dus het is ook de route van Jeruzalem, de Joden, naar Rome, namelijk de Romeinen. Hier zijn we in Handelingen 24 weliswaar niet in Rome, maar wel degelijk bij de vertegenwoordiger van de keizer uit Rome. Nou, die Lysias dus. Daarna, nog meteen ook maar vertellen, als u denkt dat de naam Claudius dan toch ook een betekenis moet hebben in dit geval, zo van een kreupele verlosser, dan kom ik maar tot één conclusie uit het hoofdstuk, dat het dan betrekking moet hebben op het feit dat de zaligheid inderdaad door de Joden verworpen wordt door het ene been, zodat het vanzelf terecht komt bij het andere. Ik zeg het wat aarzelend, want het is niet mijn bedoeling om zo'n idee nou meteen onder de mensen te krijgen. Maar ik beschouw Israël dan als de twee benen, zal ik maar zeggen. De twee mogelijkheden. Daardoor zou de Heer zijn werk doen, was van oudsher aangekondigd. Maar het gebeurt niet door de twee, wel door de tien. Ja, je komt terecht bij Jacob, die dus ook kreupel was. Hè? Precies hetzelfde verhaal. Niet het ene, maar het andere. Heeft iemand anders een andere verklaring ervoor gegeven, overigens? Weet iemand daar een betere verklaring voor, waarom de man hinkte? Ja, de 22 stammen is het enige wat je ervan maken kunt nog. Toch, of niet? Ik weet ook geen andere echte verklaring. Nou ja. Ja, dat moet hem dus zijn. En als we dan hier tegenkomen, succesvereniging. We kennen trouwens nog wel een paar kreupelen in de Bijbel, maar bewaren we dan maar voor een andere keer. He? Ja, het komt wel meer voor. In dezelfde betekenis, denk ik. Maar goed. Wat Tertullus, Drietje. Wat Drietje vertelt. Dat ik daar nog niet eerder op gekomen ben, zeg. Drietje, natuurlijk. Ja. Nee? Nee. Waarom niet, Domari?
Nou, ik ben net een wc.
Ja? Ja, dat zal ons misschien in die naam alsnog uitgelegd worden hoe dat zit, maar vooruit maar weer. Maar wat die Tertullus dus, dan moet ik maar weer Tertullus, ik vind het net zo'n onbenullige naam als Drietje overigens. Hoor. Tertullus, die zal toch Tertullus heten. Hè? Nou goed. Maar die vertelt dan, die Paulus maakte oproer, en, maar wij zouden dat wel geregeld hebben. Wij zouden hem wel naar onze wet hebben willen oordelen, waren mee bezig, vers 6, vers 7. Maar Lysias, de politie krijgt schulden, hè. Maar Lysias, de overste, daaroverkomende, die bemoeide zich ermee, die kwam er overheen, dus hè, die bemoeide er zich tegenaan, of hoe zeggen ze dat hier in deze streek van het land? Nou, daarover komende, omdat hij een hogere macht vertegenwoordigde, hij kwam daarover en heeft hem met groot geweld, de politie treedt altijd zwaar op, weet je wel. Nou goed, heeft hem met groot geweld uit onze handen weggebracht. Dat moet wel, want als klein geweld geweest was, dan was, dat, was de macht van de Joodse Hoge Raad dus ook niet zo groot. Hè? Dus de Romeinen kwamen met groot geweld, nog groter geweld dan het geweld al, de macht van de Joodse Hoge Raad. Zo gaat zoiets, hè? Dus Lysias heeft hem met groot geweld uit onze handen weggebracht, gebiedende zijn beschuldigers tot u te komen. Want zo was het ook. Lysias zei, als je wat in wil brengen tegen Paulus, dan ga je maar, ook ga je ook maar naar Caesarea, want daar breng ik hem naartoe. Gebiedende zijn beschuldigers tot u te komen, van de welke gij zelf, hem onderzocht hebbende, zult kunnen verstaan al hetgeen waarvan wij hem beschuldigen. Want dat is natuurlijk het volgende punt. Daarna krijgt de verdachte uiteraard toch het woord. Ook naar Joodse wet, maar dat hebben we ook al eerder gelezen natuurlijk. En daar staat er bij vers 9. En ook de Joden stemden ertoe, zeggende dat deze dingen al zo waren. Dus Tertullus zegt, u zult getuigen genoeg vinden. Het is zoals ik het u nu vertel. Maar Paulus, als hem de stadhouder gewenkt had dat hij zou spreken, antwoordde. En er komt niet de pot met stroop, maar toch wel een aardige opmerking natuurlijk. Paulus zegt tot Felix, terwijl ik weet dat gij nu vele jaren over dit volk rechter geweest zijt, zo verantwoord ik mijzelf met des te betere moed. En wat hij dus eigenlijk zegt is, zegt Felix, u kent toch ook die Joden, je hebt daar toch lang genoeg mee van doen gehad om te weten hoe dat werkt. Het is opmerkelijk hoezeer de apostel, want dat moet je opvallen, hè, hoezeer de apostel zich distantieert nu toch weer, hè, van de Joden. Hij ontkent niet bij gelegenheid dat hij zelf Jood is, zoals in de voorgaande hoofdstukken gezien hebben, maar hier spreekt hij over dit volk alsof hij er zelf niet bij hoort. Hij distantieert zich van, en dat heb ik al een paar maal gezegd natuurlijk, wij vinden hier Paulus niet meer als Jood, maar feitelijk als Romein. Hetgeen overigens natuurlijk nog nadrukkelijker naar voren komt in de volgende hoofdstukken. Maar we hebben het al gezien aan het einde van hoofdstuk 22. Dus daar hoef ik ook niks meer van te zeggen. Hij distancieerde zich van en spreekt over dit volk, de Joden. Omdat ik weet dat gij nu vele jaren ervaring hebt met dit volk, want dat is wat hij eigenlijk zegt. Zo verantwoord ik mijzelf met des te betere moed. Omdat gij, alzo gij kunt weten, dat het punt 1... dat het niet meer dan 12 dagen zijn van dat ik ben opgekomen om te aanbidden te Jeruzalem. 12 dagen zitten tussen van dat hij naar Jeruzalem ging om dat een en ander te doen. Om te aanbidden staat er nu nog. Later zegt hij het iets uitgebreider wat hij precies kwam doen. Maar het is maar 12 dagen geleden van toen totdat hij hier Caesarea voor Felix staat. En dat betekent dus dat hij maar bar weinig tijd gehad kan hebben om überhaupt in Jeruzalem enig oproer te veroorzaken. Want hij kwam in Jeruzalem, ging daar in de tempel doen wat hij wilde doen en daar ter plekke werd hij gevangen genomen. Met andere woorden, hij heeft niet eens de tijd gehad, en dat is altijd een goed argument, hij heeft niet eens de tijd gehad om te doen waarvan zij hem beschuldigen. Dat was maar 12 dagen geleden. En als u vraagt waarom 12 dagen, dan zeg ik bij 12 altijd hetzelfde. 12 heeft altijd te maken met koningschap. En dus met heerschappij. Een koninkrijk. De vraag is alleen van wie? Wiens koninkrijk? En daar gaat het hier uiteraard ook om. Want vergis u niet, natuurlijk kunnen we zeggen, het gaat om het koninkrijk van Christus. Het gaat om zijn macht, zijn heerlijkheid, zijn troon. Dat is ook ongetwijfeld zo. Maar terwijl we hier in deze uiteenzetting ons bevinden, zouden wij ons ook realiseren om, worden het de Joden of worden het de heidenen? Waar vindt Paulus zijn recht? Nou ja, uiteindelijk zeggen we dan natuurlijk toch bij geen van beiden. De man schijnt, voor zover we weten, dan toch door de Romeinen uiteindelijk ter dood gebracht te zijn, al was dat dan toch wel nogal wat jaren later. Maar in deze omstandigheden wordt hij toch echt door de Romeinen in de praktijk geholpen en verlost van de Joden. Dat is maar waar het om gaat. Worden de Joden, Israël dus, of worden het de heidenen? En daarachter, op de achtergrond, ligt altijd, maar ik zeg het er ook altijd bij natuurlijk, ligt altijd het andere probleem, dat van die twee in die ding stammen. Maar goed, daar hebben we het nog niet over. Er staat dan, alzo, je kunt weten dat het niet meer dan 12 dagen zijn van dat ik ben opgekomen om te aanbidden te Jeruzalem. En ze hebben mij nog in de tempel gevonden tot iemand sprekende. Hij is er dus gewoon stil ingegaan. Ook geen gelegenheid gehad dus om een oproer te veroorzaken. Er staat er ook volgende zin. Of enige samenrotting des volks makende, want het heet samenrotten, hè. Wat het woord rot dan betekent, weet ik ook niet, maar in militaire dienst wist ik het nog wel. Want dan moesten wij ons opstellen in rotten van 3? Oh, wij 5. Dat komt omdat we 10 trombones hadden. Je kan het niet geloven, nee, 5 trombones liepen voorop. Dus een rotte van 5 man naast elkaar, dat is raar. Ik heb ze niet gezien. Ik liep trouwens alleen, als ik het zeggen mag. Nee. Dat was een hoge mate symbolisch, ik liep altijd alleen. Ja. Overal tussenin. Maar dat vertel ik een andere keer, want dat is nu niet van belang. Maar samenrotting wil zeggen dat men bij elkaar dromde, uiteraard. Ze hebben mij gevonden, nog in de tempel tot iemand sprekende, of enige samenrotting des volks makende, nog in de synagogen. Ook daar heeft u dat niet gedaan, maar dat is u niet geweest, dat schijnt. Nog in de stad, dat wil zeggen nog elders in de stad. Hij was maar alleen, dat schijnt. Al moet gezegd worden dat voor zover wij weten, en voor zover het ook in handelingen beschreven wordt, hij toch in ieder geval met Trofimus naar Jeruzalem, of althans zelfs naar de tempel gegaan was. Maar ze beschuldigden hem ervan dat hij deze Griek, Trofimus, had meegenomen in het gebied van de tempel, in de voorhof der Joden, waar dus heidenen niet in mochten. Maar dat is dan ook een beschuldiging die men verzonnen heeft. In elk geval, Paulus zegt, zo was het niet. Vers 13 vervolgens, en zij kunnen niet bewijzen waarvan zij mij nu beschuldigen. Want dat is de beschuldiging, dat hij is een pest en een die oproepen wekt onder al de Joden door de ganse wereld. Maar de aanleiding was natuurlijk in Jeruzalem, eventueel. In werkelijkheid weten wij dat het precies andersom was. Niet hij maakte het oproer, zijn tegenstanders maakten het oproer. Want zo was het toch echt. En dan vers 14. Want er was natuurlijk nog wat bij die beschuldiging, namelijk dat hij voorstander, opperste voorstander was van de secte de Nazarenen in vers 5. En daarvan zegt de apostel in vers 14, maar dit beken ik, let op het woord. Hij legt een bekentenis af. Dat was toch geen niet een echte beschuldiging die voor een rechtbank stand zou kunnen houden, dus je kunt het rustig bekennen. Dit beken ik u, dat ik naar die weg, welke zij secte noemen, de God der vaderen al zal dienen. Gelovende alles wat in de wet en in de profeten geschreven is, hebben de hoop op gehad, welke deze ook zelf verwachten, dat er een opstanding der doden wezen zal, beiden der rechtvaardigen en der onrechtvaardigen. Hij noemt het dien weg. Dit beken ik dat ik naar die weg, dat is het woord dat Paulus gebruikt ter aanduiding van wat Drietje noemde, de secte der Nazarenen. Die weg, welke zij secte noemen. En de aardigheid is inderdaad dat dat woord weg in Handelingen enige malen gebruikt wordt, inderdaad, voor de, of ter aanduiding van de, het christendom. Eerder in Handelingen ook al, en hierna vinden we het ook in, wat het maar was, vers 22 in elk geval. De weg. Waarom het zo heet, waarom het zo genoemd wordt. Per slot, je kunt alle filosofie weg noemen. Het is namelijk een richting van denken en het heeft dus ook rechtstreeks met een richting van levenswandel te maken. Dat kun je altijd een weg noemen. We, en al noemen wij het niet altijd zo, hè, maar langs welke, vragen we elkaar, langs welke weg denk je dat te bereiken? Meestal zeggen we dan op welke manier, of gewoon hoe. Maar dat kan je weg noemen. Maar het aardige is dat, hoewel de term gebruikt kan worden voor elke wijze van denken, wordt die speciaal gebruikt ter aanduiding van het christendom. En dat is niet zo vreemd, omdat inderdaad kenmerkend is binnen het christendom de specifieke weg, de speciale weg die de Heer gaat in onze dagen. De makkelijkste manier voor mij om het uit te leggen is aan de hand van de symboliek uit het Oude Testament namelijk, waar wij dan voor de gelegenheid terechtkomen bij de kwestie van het erfrecht, weet u wel, bij de vraag wie er eerst geboorterecht ontvangt, namelijk Esau of Jacob. Het is weer hetzelfde verhaal, hè? 2 of 10 stammen. Want daar is het een voorafschaduwing feitelijk van. Esau of Jacob. In ieder geval, Jacob krijgt de eerstgeboortezegen, maar meteen moet hij vluchten. En zijn eerste halte die nacht, nee, hij kwam na 20 jaar weer om. Hij was niet naar Amerika, nee. Maar hij kwam na 20 jaar dus weer om. Maar hij moest vluchten. En zijn eerste halte is de plaats die wij noemen Bethel, omdat die in de Bijbel ook inderdaad zo genoemd wordt. Bethel, met de bekende stenen en alles wat daarmee samenhangt. En dat is nogal wat, maar daar ga ik nou maar even niet op in. Maar de aardigheid is dat de naam Bethel gegeven wordt door Jacob zelf aan die plaats. Hij noemt het huis Gods. Hij benoemt de plaats zelf. Maar er staat wel bij dat oorspronkelijk de naam van die plaats was Luz. Staat er in onze Bijbel. L-U-Z. Luz. Luz. En de enige vertaling, nee, er zijn er twee. Maar de echt enige vertaling voor de naam Luz is die van een omweg. Nee. Een kromming, ja, dat kan ook nog, ja. Maar in ieder geval een omweg, want daar komt er in de praktijk op neer. Het wordt ook gebruikt ter aanduiding van een of andere boom of zo. Die heet dan ook zo. Het zal wel een kromme boom zijn dan of zoiets. Misschien wel een treurwilg, maar dat heb ik allemaal niet onthouden. Ik heb alleen onthouden een omweg, want dat was het ook. Jacob ging een omweg en pas na 20 jaar kwam hij weer terug naar zijn oorspronkelijke plek. Een omleiding. En dat nu is inderdaad kenmerkend voor onze tegenwoordige tijd, waarin de Heer inderdaad een omweg gaat. We kennen trouwens nog zo'n omweg, al wordt hij niet zo genoemd, geloof ik, niet met dit woord. Dat was toen Israël naar Canaan zou gebracht worden. En toen konden ze niet door Edom. Toen vroegen ze aan Edom of ze er door mochten, langs de koninklijke weg. Maar dat mocht niet, ze moesten om Edom heen. En dus om Esau heen. Maar dat is nou net waar het verhaal van Jacob ook over ging. Hij moest om Esau heen. Daarvoor moest hij weg. Maar het is in beide gevallen de uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling, waarin de weg Gods, dan wel de weg des Heren, inderdaad om Esau heen gaat. Maar voor Esau zouden wij invullen, dus vervolgens, de twee stammen van Israël, het Joodse volk, want daar is Esau dan een uitbeelding van. En die gaan een weg daar buitenom. En daarom ging de zaligheid inderdaad naar de heidenen, en dan in de toekomst gebeurt het weer andersom, gaat het van de heidenen alsnog naar Israël. Of van de tien naar de twee, net zo u wilt, daar gaat het nou verder niet om. Maar het is inderdaad een omweg. Immers kenmerkend voor het christendom is immers dat wij geloven in de vervulling van de Messiaanse profetieën. Wij geloven dat de Heer Jezus Christus de Messias is. En het Joodse volk als volk accepteert dat niet. Met als gevolg dat het werk Gods wel doorgaat, maar niet in Israël, althans niet het officiële Israël dan. Hè, maar inderdaad daar buitenom. God doet het werk buiten het Joodse volk om, zo heet dat. En dat is ook wat in deze hoofdstukken uiteindelijk met grote nadruk naar voren wordt gebracht hier in Handelingen. Niet omdat het nieuw is uiteraard hier, maar het is de benadrukking van het werk Gods en van de laatste fase van de heilsgeschiedenis voor zover we die vermeld vinden in de Bijbel. Dat is dus hier aan de orde. Maar inderdaad, een omweg. Dus een weg, maar dan wel een heel bijzondere. En ik denk dat dat de reden is waarom christendom als zodanig wordt aangeduid. De weg. Ze zijn van de weg. Dit beken ik, vers 14, dat ik naar die weg, welke zij secten noemen, en onder secten ook te verstaan dwaalleer eigenlijk, want het veronderstelt wel degelijk ook een afwijking van Joodse leringen uiteraard, hè? Dat ik naar die weg, welke zij secten noemen, de God der vaderen, de Joodse vader uiteraard, al zal dienen, hoe dan? Wel, gelovende alles wat in de wet en in de profeten geschreven is. Dan zou er dus geen verschil moeten zijn met de Joden. En als er dan dus toch verschil van inzicht en zelfs sprake is van handgemeen, dan, ja, slaande ruzie is dat, handgemeen, ja. Ja, als daar sprake van is, dan is de enige conclusie dat dus kennelijk de Joden dan niet geloven alles wat in de wet en in de profeten geschreven is. En dat is ook zo. Daar zit het op vast. Het probleem is dat de Joden zeggen te geloven alles wat de wet en de profeten geschreven hebben, maar ze doen het in de praktijk niet. En dat is voor ons niet nieuw natuurlijk, omdat wij hopelijk die uitspraak uit dat andere hoofdstuk 24 kennen, ook van Lucas trouwens. Volaardig, hè? Uit Lucas 24, waar de Heer tot die Emmausgangers zegt, in Lucas 24 vers 25 is het, hij zei tot hen, o onverstandigen en tragen van hart, want met intelligentie had het niks van doen, maar met geloof had het van doen, hè. O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Ik wil er meteen wel aan toevoegen dat een hart dat traag is om te geloven in de praktijk heel onverstandig is. Of niet? Nou, zal ik even uitleggen dan. Als de juffrouw je nou zegt dat 2 en 2 4 is en je gelooft dat niet, dan kom je niet zo ver met al je verstand. Toch? Met andere woorden, als je verstandig wil worden en wijs wil worden, zul je toch moeten geloven. Als je dat niet doet, kom je nergens. Echt niet. En daarom, onverstandig en trager van hart om te geloven, al hetgeen de profeten gesproken hebben, met uiteraard de nadruk op al. En daarna staat er in vers 27, en begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hen uit in al de schriften hetgeen van hem was, dan wel hetgeen van hem geschreven was. En waarmee dus aangetoond wordt dat inderdaad al de schriften spreken over de Heer Jezus Christus, en bijzonder dus toch over, toch over zijn opstanding, al vindt u de term er niet of nauwelijks, maar daar spreekt het wel over. En Paulus zegt hier in Handelingen 24 dat hij dat ook gelooft. dat hij gelooft alles wat in de wet en in de profeten geschreven is. En dus dient hij de God der vaderen. Zoals de vaderen diezelfde God ook gediend hebben. Waarbij in het midden gelaten wordt wie die vaderen zijn. Maar ik denk dat de apostel in de eerste plaats dan toch gedacht heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. Misschien ook nog Jozef. Nou, dat lijkt me wel zeker in het geval van Paulus. Uit de stam van Benjamin. Die had wat met Jozef, zullen we maar zeggen. Maar die vaderen, al zullen zijn toehoorders misschien gedacht hebben aan de vele generaties van deze zogeheten aartsvaders tot dagen van Paulus zelf. Maar in ieder geval, de God der vader is de God van Abraham, Isaac en Jacob. En Paulus zegt, ik geloof alles wat in de wet en in de profeten geschreven is. En dus, want dat is de strekking van het volgende vers. Dus, als men namelijk alles gelooft, dan heeft men hoop, verwachting. Hoop op God, dat er een opstanding der doden wezen zal. Dan hoopt men op, dat wil zeggen, dan verwacht men de opstanding der doden. En de apostel zegt er in de tussenzin bij, welke deze ook zelf verwachten. Hij zegt dus dat zijn beschuldigers diezelfde verwachting hebben. Van die opstanding der doden, uiteraard. Hij kende ze inmiddels. En het zullen dus wel hoofdzakelijk weer fariseeën geweest zijn, die daar stonden. Het was dan moeilijk. Omdat we gezien hebben dat toen Paulus voor het Sanhedrin verscheen, enige dagen eerder, toen hij zei dat hij zelf fariseeër was, dan wel geweest was, kreeg je ze meteen aan zijn kanten. Maar hier staan ze dan om alsnog hem te beschuldigen. Maar hij zegt, welke deze ook zelf verwachten. Dat wil zeggen, als men de Oudtestamentische schriften kent en gelooft, dan zou men dus inderdaad verwachten leven uit de dood. Op een of andere wijze. Daarna ontstaat pas het probleem. Het bekende probleem. Ook het Joodse probleem. Het oude verhaal wat ik hier ook vaker verteld heb. Essentieel, wie heet die rabbi ook alweer? Van de Kamp, ja, dat weet ik meer. Essentieel voor het Jodendom is immers dat men de Messias verwacht. En dus, als hij komt, is men niet geneigd hem te aanvaarden, want dat betekent dan per definitie het einde van het Jodendom. Als de verwachting essentieel is en de verwachting wordt vervuld, dan houdt het hele verhaal op. En als men gelooft in een opstanding der doden en er en de doden bij uitstek blijkt opgestaan te zijn, ja, waar wacht men dan nog op? Ik bedoel, dan valt er niks meer te verwachten. Verbaast mij altijd. Wij verwachten de wederkomst van Christus, dan wel de opname van de gemeente, toch? Ja. Maar het punt is, vandaag of morgen gebeurt het dus een keer. Zo zit dat gewoon. En dat is met die jongste dag, voor ons valt het wel meedenken, maar dat is met die kwestie van de jongste dag, hè, die geoordeeld, algemeen betwijfeld christelijk geloof heet het ook. Maar dat men verwacht dat de Heer gereed staat om te oordelen de levende en de doden. Ja, maar hij doet het wel een keer, wat eerder dan de jongste dag wat ons betreft, maar vooruit gaat het niet om. Maar het gebeurt wel een keer, men moet erop rekenen dat het toch een keer gebeurt. En daar zit het probleem. Men zegt te verwachten, men zegt te geloven, maar het gebeurt onder hun neus, onder hun ogen, en men gelooft het niet. Daar zit het probleem. Ik zeg niet dat het zo voor de hand ligt om het dan meteen te geloven, daar gaat het niet om. Maar dit zijn gewoon de historische feiten. Men werd geacht de schrift te kennen, men beroept zich op de schrift, men heeft de verwachting van de komst van de Messias. Wel, daar verschijnt hij door zijn opstanding uit de dood. Wordt daarna ook uitgebreid gepredikt, maar het was daarvoor al uitgebreid gedemonstreerd in de bekende wonderen en tekenen. Het was bovendien redelijk toegelicht aan de hand van de oud-testamentische schriftplaatsen. Het gebeurt onder hun ogen. En men ziet het niet, men wil het niet. En daaruit blijkt dat dus toch het zogeheten geloof wel erg ver afstaat van het gewone dagelijks leven en denken. En dat is helaas in het christendom ook zo. Niet dat ik me daarin verdiep, al lang niet meer. Ik kan er ook niet zo goed tegen, eerlijk gezegd. Maar Maar ik lees wel eens wat en ik hoor wel eens wat en ik vind het altijd verbijsterend hoezeer men dan de Bijbelse dingen isoleert van het dagelijks en maatschappelijk leven. Wat heb ik nou toch gelezen? Oh ja, dan weet ik er weer een stuk in de NCRV-gids. Ja, dat was C in, broeder, dus vooruit. Nou ja, NCRV-gids gericht tegen de evangelische omroep, omdat die een programma gingen draaien over iets met Bijbel en wetenschap of zoiets. Of een programma over de zoektocht naar de ark. Ik geloof dat de zoektocht naar de... Nee, de ark van Noach, die ark. En de NCRV zag dat niet zitten, want dat had er niks mee te maken. Want wat wilden ze dan eigenlijk bij de EO? Het geloof bewijzen, de Bijbel bewijzen. Vonden zij niet nodig. Nou vind ik dat ook niet nodig. Natuurlijk. Maar wat je dan leest, en hoezeer dan toch Bijbelse dingen beschouwd worden als volkomen irreëel, buiten het dagelijks leven enzovoort, dat verbijstert me altijd. Niet dat ik het nuttig vind om te zoeken naar de ark van Noach, helemaal niet, en de Bijbel bewijzen, dat moet je zo niet doen, hè? Je hoeft hem trouwens niet te bewijzen, hij bewijst zichzelf, dat is het hele verhaal. Maar goed, daar hoeven we het verder niet over te hebben, maar het punt is gewoon dat het gaat om reële dingen. Het is historie. Het is ook echt gebeurd. Het is realiteit. Niet alleen maar in gedachten. Niet alleen symboliek, hoewel het dat is. Dikwijls, hè. In het algemeen. Maar niettemin, het is gewoon een realiteit. En als men dan wacht op de komst van de Messias, wel, hij komt een keer. Men zou erop verdacht moeten zijn. En hetzelfde geldt voor de opname van de gemeente. De wederkomst van Christus. De verschijning van den Antichrist. Al dat soort dingen. Dat gebeurt een keer. Nou goed. Wat de apostel dan zegt, ik heb die hoop op die God, deze zelf ook, namelijk dat er opstanding der doden wezen zal van zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen. Ik voeg er meteen aan toe dat men uit het schriftgedeelte niet zou moeten concluderen dat die opstanding der rechtvaardigen en der onrechtvaardigen op hetzelfde tijdstip zou plaatsvinden. En dan draai ik me om en dan praat ik de andere kant om te zeggen dat die opstanding van de rechtvaardigen en onrechtvaardigen bestaat ook niet van dat het op een verschillend tijdstip zal plaatsvinden. Geen van beide. Het is namelijk helemaal niet aan de orde. Het vers wordt namelijk gebruikt door... In verband met leerstellingen over wanneer eigenlijk de opstanding zal plaatsvinden en hoe, wanneer en waarom en wie en dat soort dingen. Dat is hier helemaal niet uit te halen. Het is gewoon een algemene uitspraak dat er zo'n opstanding zal zijn van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen. Binnen het dispensationalisme, denk je goed, binnen het dispensationalisme wordt gewoonlijk geleerd dat de rechtvaardigen eerst opstaan en de onrechtvaardigen daarna. En de redenering is dan dat de onrechtvaardigen, dat zijn degenen die opstaan op de jongste dag, uitsluitend onrechtvaardigen. Nee, het argument is dikwijls wat naïef. Men zegt, er staat toch, ik zag de doden staande voor God, dan zijn het onrechtvaardigen. Dan denk ik, nou ja, als het een opstanding gaat, dan ging het altijd om degenen die dood waren. Dus dat vind ik wat vreemd. Conclusie en ook een zeer zwak argument, daarna dus ook een verdacht argument. Want als dat nou het argument is, dan komt wel eens wezen dat het hele verhaal niet klopt. Want als je zulke zwak argument hebt, dan is het niet veel natuurlijk. Hè? Het punt is gewoon dat het weliswaar er een opstanding is van rechtvaardigen, maar dan ook alleen van rechtvaardigen, dat is ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Of dat is de opname van de gemeente, net zo je wil. Dus een opstanding van uitsluitend rechtvaardigen en dus gelovigen. Maar neem niet weg dat de laatste opstanding of het einde der opstandingen, zoals het in 1 Korinthe 15 genoemd wordt, een opstanding is van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen. Dat blijkt trouwens ook duidelijk genoeg, lijkt mij, uit de beschrijving ervan in Openbaring 19. Maar zelfs die beschrijving hebben we daar niet bij nodig. Het is namelijk een vanzelfsprekende zaak. Rechtvaardigen en onrechtvaardigen die aan het eind van het bestaan van deze oude wereld geoordeeld zullen worden op een of andere wijze. En de opname van de gemeente. En daarmee de gemeente is daar de enige uitzondering op. Omdat wij nou eenmaal eerstelingen zijn. En dat zijn dus uitsluitend rechtvaardigen. Dus dat er inderdaad is opstanding der rechtvaardigen en der onrechtvaardigen. Dat is inderdaad correct, maar het zegt niets over wanneer. Het zegt niet dat het gelijktijdig gebeurt. Hoewel het voor een deel gelijktijdig gebeurt. En het zegt ook niet dat het op verschillende tijdstippen gebeurt. Hoewel voor een deel op verschillende tijdstippen gebeurt. Het is gewoon niet aan de orde. Het gaat om opstanding als zodanig. Nou goed. Dat is wat hij gelooft, zegt hij. En vervolgens zegt hij in vers 16. En hierin oefen ik mijzelf om altijd een onergelijk geweten te hebben bij God en de mensen. Een geweten dat geen aanstoot geeft, is het idee. Dus hetzelfde woord wat elders vertaald wordt met zijt zonder aanstoot te geven. Zijt onergerlijk. Laat niemand over je struikelen. En Paulus zegt, ik oefen mijzelf erin om altijd een onergerlijk geweten te hebben bij God. Want dat komt altijd op de eerste plaats natuurlijk. En daarna ook bij de mensen. Dat als verdediging, want het betekent uiteraard dat Paulus, als het waar is, dat Paulus er nooit op uit is om ergens oproer of samenrotting des volks te veroorzaken. Bovendien, wij vinden de bevestiging van deze uitspraak van Paulus in vele brieven. In verband met het goede geweten. Hij trouwens zei een hoofdstukje eerder of zo. Ja, inderdaad, ja. In hoofdstuk 23, vers 1, begint de apostel zijn uiteenzetting daarmee, zijn verhandeling, voor de Hoge Raad, als hij zegt, mannen, broeders, ik heb met alle goed geweten voor God gewandeld tot op deze dag. En Paulus zegt het nog uitgebreider in Timotheus, dat is 2 Timotheus 1, waar hij zegt dat hij van zijn voorvaderen aan, was erg lang terug, van zijn niet van moedersbuik, nog verder, van zijn voorvaderen. God dient in een rein geweten. Dat hij niettemin bij gelegenheid op de verkeerde weg was, dat is waar, maar het was met een rein geweten. Hebben jullie? Dus de 2 Petrus 1, ja, ik zoek hem zo gauw niet op. Oh, 2 Timotheus, sorry, 2 Timotheus 1. Begint de brief toch ongeveer mee, na de hartelijke groeten? Ja, goed. Zijn geweten, daar gaat het om. Zuiver te staan voor God en voor de mensen. En wat de mensen daarvoor maken, dat ziet u dan hier in Handelingen 24. Want hij zegt, zij het zonder aanstoot te geven. Maar het zal je gedacht zijn hoeveel mensen tegelijkertijd aanstoot kunnen nemen. Terwijl daar niet echt een aanleiding toe is. En dan naar vers 17 van Handelingen 24. Doch na vele jaren ben ik gekomen om aalmoezen te doen aan mijn volk en offeranden. Wat voor offeranden dat zijn, dat is dan altijd meteen de vraag, omdat dat niet geheel duidelijk is. En omdat het niet geheel duidelijk is, laten we het maar zo. Ik heb een makkelijke oplossing voor het probleem. Ik zou er geen problemen mee hebben als wij voor offeranden, onder offeranden verstaan, hetzelfde als deze aalmoezen, overigens. Zou kunnen. Want waarvoor de apostel naar Jeruzalem kwam, dat weten wij, omdat het in talloze brieven, nou niet talloos, maar in vele brieven vermeld staat, in Romeinen, 1 Korinthe, 2 Korinthe en Galaten, dat zijn de 4. In alle 4 die brieven spreekt de apostel over de collecte die op het zendingsveld gehouden wordt voor het thuisfront. Want ik vind het altijd leuk om het zo te zeggen, omdat het weer eens andersom is dan algemeen. Gebruikelijk, hè? De collecte op het zendingsveld, dan wel op de zendingsvelden, ten behoeve van het thuisfront in Jeruzalem. Ik zeg het met opzet ook zo, opdat duidelijk zou zijn dat het eigenlijk de omgekeerde wereld is. Maar dat is nou precies wat hier in Handelingen, in de geschiedenis van Handelingen gebeurt, in die tijd van de apostelen. De rollen worden omgedraaid. Namelijk, de zaligheid wordt van de Joden weggenomen en dus uit Jeruzalem en wordt geplaatst bij de heidenen. En dan zijn de rollen omgedraaid. En zolang de zaligheid bij wijze van spreken in Jeruzalem berust, is dat het thuisfront en verzamelt men daar geld ter wille van de zending. Maar als de rollen omgedraaid worden, dan is het zendingsveld het thuisfront geworden En is Jeruzalem het zendingsveld. En daar gaan dus de centjes naartoe. En dat is wat Paulus doet. Toch? En als u zegt, vindt wel ver gezocht, dan zeg ik, geef mij dan eens een verklaring waarom we het verhaal van die collecte in notabene in 4 brieven vinden. En uitgebreid. Want in 2 Korinthe is er zelfs een heel hoofdstuk aan gewijd. Maar dat is niet maar een paar versjes. Waarom staat het in de Bijbel? En daarna vinden we de uitvoeringen van hier in deze hoofdstukken van Handelingen. Want dat is wat Paulus deed. Ik kwam geld brengen naar Jeruzalem. Waarom staat het in de Bijbel? Nou, daarom. Omdat het zo duidelijk de omkering is van de normale gang van zaken. En dus, dat is wat Paulus zegt. Na vele jaren ben ik gekomen om aalmoezen te doen aan mijn volk en offeranden. Dat zou eventueel ook aan dat volk kunnen zijn. Kan ook aan de Heer zijn, want de apostel kan natuurlijk net zo goed, waarom niet, naar de Joodse gebruik offers brengen op wat voor wijze dan ook in de Joodse tempel. Waarom niet? En voor het argument is het zelfs heel voor de hand liggend, want wat eigenlijk wordt aangetoond is, in deze hoofdstukken, dat als men als christen zich aanpast aan Joodse gebruiken, en dus als het ware de legerplaats ingaat, zich aanpast, niettemin trouwblijvend, in gedachten, in de bediening, trouwblijvend aan de Heer, want dat kan allemaal hoor, dan zal blijken dat men toch niet geaccepteerd wordt. En dat is wat er gebeurt. Ik denk zelfs dat Paulus minder problemen gehad zou hebben, bij wijze van spreken dan, maar dat hij minder problemen gehad zou hebben als hij gewoon in Jeruzalem ergens op de hoek van de straat het evangelie was gaan prediken. Zouden ze hem niet zo kwalijk genomen hebben, denk ik, dan dat hij juist als christen de Joodse tempel ingaat en zich aanpast aan Joodse gebruiken, die volgt. Want dat nemen ze hem kwalijk. Ze zeggen, die man die hoort hier niet. Weg ermee. Daar zit de grote moeilijkheid. En ik denk dat dat velen van ons dezelfde ervaring hebben. Ik in ieder geval wel. Als je trouw bent aan de Heer en zijn woord. En dan zeg ik het heel voorzichtig, want ja. Maar als je trouw bent aan de Heer en zijn woord, dan heb je de grootste kans dat je juist in het christendom, zoals het officieel heet, helemaal niet meer welkom bent. Omdat dat niet gebruikelijk is. Dat verdraagt elkaar niet. Je bent trouw aan het systeem, of je bent trouw aan de Heer. Als je trouw bent aan de Heer, dan pas je niet meer in het systeem. En meestal zijn het anderen, het systeem dus, die dat het eerste vaststellen. Zo werkt dat. En dat is wat de Joden hier ook demonstreren. Dat binnen het Jodendom geen plaats is voor de vervulling ervan. En dus voor de Messias. Binnen Jeruzalem sowieso niet. Daarom zou het ook inderdaad eerst verwoest worden voordat de Messias alsnog komt. Maar goed, dat is in de toekomst. Na vele jaren ben ik gekomen om aalmoezen te doen aan mijn volk. En of verandert nou aan mijn volk? Dat is niet verkeerd gezegd. Maar hij kwam natuurlijk niet geld brengen voor het Joodse volk. Of voor het Zionisme of zoiets. Avant la lettre. Hij kwam geld brengen aan de Joodse gelovigen, Joodse christenen in Jeruzalem. De verarmde, zo heet dat officieel, de verarmde gemeente. Verarmde gemeente van christenen uit de Joden in Jeruzalem. Maar niettemin, het waren Joden en dus toch zijn volk. En dat is wat hij hier zegt. Nou goed. Daarna zegt vers 18, waarover mij gevonden hebben, geheiligd zijnde in de tempel, niet met volk, nog met beroerte enige Joden uit Azië. De hoofdzin is dus, waarover mij gevonden hebben enige Joden uit Azië. Enige Joden uit Azië, Klein-Azië is dat dan officieel, die herkenden Paulus, want het is het gebied waar Paulus ook zijn zendingsreizen had, hè, waar hij predikte. Zij kenden Paulus, herkenden Paulus en toen brak de opstand, het oproer feitelijk uit. Maar zegt de apostel, ik kwam alleen maar dat doen. En bovendien, ik was weliswaar in de tempel, maar geheiligd naar Joodse wet. In de tempel, niet met volk, ik was maar alleen. Nog met beroerte, was niks aan de hand, was allemaal rustig. Maar toen mijn tegenstanders daar kwamen, toen brak de hel los. Lijkt mij de goede term in dit verband. Maar die bewaren we dan verder maar even tot na de pauze. Maar dit beken ik u, dat ik naar die weg, welke zij secte noemen, was vers 14. En we vinden de weg, deze weg, in vers 22. Wij vinden die weg ook elders genoemd. Ik kan net zo goed meteen in mijn Bijbel zoeken, want in mijn aantekeningen kan ik hem ook even weer niet vinden. Maar het was eerder ook al genoemd. Nee, waar het om gaat is natuurlijk dat we kunnen vaststellen dat God een weg heeft. Een weg gaat, om zo te zeggen, met de wereld. Dat is inderdaad zo. We spreken dan over een plan. Maar dan zou men net zo goed het Jodendom de weg hebben kunnen noemen. Of Abraham en alle die geloven in het algemeen, ook in de oud-testamentische tijd, de weg. Want zij gingen op de weg die God gewezen had, om zo te zeggen. Dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt. Dat was de bedoeling, zo gebeurde het ook. En zij waren in die weg. Maar het bijzondere is dat het in verband met christendom gaat niet over de weg in het algemeen, maar over het bijzondere van de weg. Een verborgen weg. Verborgen route. Een omweg. Daar gaat het hier over natuurlijk. Dat namelijk de zaligheid is uit de Joden, dat weten wij, staat bovendien in Johannes 4. Maar het leuke van de uitdrukking vind ik persoonlijk dat die dubbelzinnig is. Want de zaligheid is uit de Joden kan betekenen dat de zaligheid zijn oorzaak, haar oorzaak vindt in de Joden. Uit is immers ook gewoon op grond van. Er is niks meer mis, dat klopt. Pas lot, de zaligmaker is één Jood, sterker is de Jood, het hoofd van de stam van Juda, dus het kan niet missen, dat is correct. Maar de zaligheid is uit de Joden, kun je ook lezen als de zaligheid is uit de Joden. En dan is het daar dus buiten. En dat is inderdaad het vreemde. Dat is ook, ik zou het makkelijkste kunnen zeggen nu, denk ik, met de uitdrukking van Paulus uit zijn verhandeling in Handelingen 13. Toen hij zei in vers 41... citerend uit Habakuk: ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. Dat is een ander werk. Dat wil zeggen, een werk wat buiten het Joodse volk omgaat, in wat ze dan ook niet begrijpen. Het is een andere route. Maar om dan even terug te komen op het verhaal van de geschiedenis van Esau en Jacob. Je vindt daar precies hetzelfde. Want ik vind dat een vermakelijk verhaal. Namelijk, Jacob doet alle moeite, en zijn moeder ook, om dat eerstgeboorterecht te verkrijgen. De eerstgeboortezegen van Isaac. Hij krijgt die zegen. En wat gebeurt er daarna? Kan zijn tandenborstel met meenemen. En hij gaat op stap op reis. Wat heeft hij dan? Wat heeft hij nou van Isaac gekregen dan? En wat is dan de aanleiding voor zijn vlucht? Het eerstgeboren zegen gekregen. Nou, en hij krijgt niks. Toch? Tandenborstel, ja. En gaat naar oom Laban. Komt hij later terug, blijkt Esau schatrijk geworden te zijn. Dat zei hij ook, Esau. Hij had de eerstgeboortezegen gemist, maar hij zegt tegen Jacob: de Heer heeft mij veel gegeven. Ja. Maar Jacob had niks van zijn vader Isaac gekregen. Maar hij komt terug en Jacob zegt tegen Esau: maar God heeft mij alles gegeven. Maar waar kwam het vandaan? Van Isaac. Vader Isaac, wiens eerstgeboortezegen hij had ontvangen, helemaal niet, van oom Laban. Toch? De vrouwen en, en de rest van de kudde en de andere schapen, of zeg je zoiets. Allemaal van oom Laban. Dat wil zeggen, het kwam allemaal uit de andere tak van de familie, toch? Kijk, dat is nou de aardigheid. Dat was een omweg. Maar Jacob kreeg wel zijn eerstgeboortezegen. En toch Ezo eigenlijk ook. Naar de mens. Officieel was het Jacob. En hij werd ook inderdaad rijker gezegend, maar wel langs een andere route. Nou, daar heb je heel die omweg weer. En op zijn reis naar Omlaren kwam hij voorbij. Dus, Bethel. En op de terugweg weer dus. Beginnend eind, hè. Nou goed, we zullen het er verder niet over hebben. Het gaat er gewoon om dat het is een heel specifieke weg. Een geheime route. Een omweg dus ook inderdaad. En dan terug naar het hoofdstuk, naar Handelingen 24. Hij zegt dan dat men hem gevonden heeft in de tempel. Niet met volk, nog met beroerte, dat wil zeggen zonder oproer. Maar hij werd gevonden door enige Joden uit Azië. Die kwamen niet eens uit Jeruzalem. Waarvan Paulus dan zegt in vers 19, welke behoorden voor u tegenwoordig te zijn, welke behoorden hier aanwezig te zijn dus, en mij te beschuldigen indien zij iets hadden tegen mij. Of dat deze zelf zeggen of zij enig onrecht in mij gevonden hebben als ik voor de raad stond. Dus vers 19 en vers 20. Vers 19 zegt Paulus, als er beschuldiging ingebracht moet worden, moet het zijn door de Joden uit Azië die mij in de tempel gezien hebben, die mij kenden, en ook Trofimus, die bij hem was. En in vers 20 zegt hij, het zou de Joodse ongeraad moeten zijn. Of zij dan misschien, want daar heb ik toch ook voor terecht gestaan. Laat zij dan zeggen waarvan ze mij beschuldigen, wat er mis was. En daar blijkt weer dat het de fariseeën zijn. En die namen het zelfs voor Paulus op bij die gelegenheid. Hè? Tot op zekere hoogte. Die kwestie van die Joden uit Azië vindt u in een paar hoofdstukken terug in hoofdstuk 21... bij de gevangenneming van Paulus. Paulus had enige mannen met zich. Vers 26. En de dag daaraan met hen geheiligd zijnde, naar Joodse rieten dus, geheiligd zijnde, precies zoals Paulus het ook beschrijft hier in Handelingen 24, ging hij in de tempel en verkondigde dat de dagen der heiliging vervuld waren, blijvende daar totdat voor een ieder van hen de offerande opgeofferd was. Een speciale offer dus aan de Heer in de tempel in elk geval. Hè? Wat het maar was, want dat staat er niet bij. En dan vers 27, als nu de zeven dagen zouden voleindigd worden, zagen hem de Joden van Azië in de tempel en beroerden al het volk en sloegen de handen aan hem, roepende, gij Israëlitische mannen, kom te hulp, deze is de mens die tegen het volk en de wet en deze plaats alle man overal leert. En bovendien heeft hij ook Grieken in de tempel gebracht en heeft deze heilige plaats ontheiligd, omdat ze hem eerder gezien hadden, staat erbij, met Trofimus uit Efeze. Maar goed, dat was dus niet zo, maar er werd van alles maar geroepen om die man weg te krijgen. Ze kenden hem als een christen en ze beschouwden hem als een tegenstander van het jodendom. Wat hij eigenlijk niet was dus. Het is maar hoe je het benadert, hè. Maar eigenlijk was hij dat niet. Hij geloofde alleen in alles wat de profeten gesproken hadden en geloofde in de hoop van Israël, zoals het heette. En hij geloofde dat Jezus de Messias was, dat is het hele verhaal natuurlijk. In ieder geval op grond van zijn opstanding. Ik ga dus maar gewoon terug naar Handelingen 24. Vers 19 zegt hij, het zouden die Joden moeten zijn, die moeten de beschuldiging inbrengen. Of eventueel deze leden die hier ook zijn van de Joodse Hoge Raad. Of die dan wat gevonden hebben toen ik voor de raad verscheen. Maar Paulus zegt, er was maar één ding wat ze tegen me hadden, dat was van dit enige woord, vers 21... Dit ene woord, het welk ik riep, staande onder hen, over de opstanding der leuke staande onder hen, riep hij, over de opstanding der doden word ik heden door uw lieden geoordeeld. En ook hier is dat meteen het laatste woord. Over de opstanding der doden word ik geoordeeld. Dat was ook het laatste woord eigenlijk van Paulus in Handelingen 23, waar hij voor de raad verscheen. Waar hij zei, ik word over de hoop en opstanding der doden geoordeeld. En als hij dit gesproken had, ontstond er tweedracht tussen de fariseeën en de sadduceeën en de menigte werd verdeeld. Zo ging dat in Jeruzalem. En hier staat, toen die Felix dit gehoord had, stelde hij eruit, dat wil zeggen, zette die luik buiten de deur. En zei, als ik nader wetenschap van deze weg zal hebben, wanneer Lysias de overste zal afgekomen zijn, zo zal ik volle kennis nemen van uw zaak. En daarmee wordt de hele zaak uitgesteld. Maar het gaat dus om de uiteenzetting als zodanig. In beide gevallen eerst voor de Joden in Jeruzalem en nu voor de Romeinen, om het zo te zeggen, maar om het eenvoudig te houden. In elk geval voor hier voor Felix zegt Paulus precies weer hetzelfde. Hij herhaalt het en zegt: over de opstanding der doden word ik heden van u lieden geoordeeld. Bij nader inzien, in de eerste plaats, in hoofdstuk 23, wordt de indruk gewekt, en ongetwijfeld ook niet ten onrechte, dat Paulus die uitspraak doet in de wetenschap dat dan die Sadduceeën en Farizeeën elkaar in de haren zullen vliegen. Dat staat er ook min of meer bij. Echter, wat hij zegt is volkomen correct. Ik bedoel, het was niet een opmerking om zijn tegenstanders tegen elkaar op te zetten. Het is volkomen de waarheid van het verhaal. En daarom wordt het hier ook herhaald. Het gaat inderdaad maar over één ding: de opstanding der doden. En eigenaardig genoeg, meestal wordt dat niet vastgesteld dat dat echt zo is. Want als men, ben ik alweer bij die van de kant, maar als men Joden en Christenen naast elkaar zet, of Jodendom en Christendom bedoel ik, en als men het vergelijkt, of als wij moeten zeggen, wat is dan het verschil eigenlijk tussen Jodendom en Christendom? Het is toch allebei gebaseerd op de Bijbel? Of allebei gebaseerd op het Oude Testament? Dan zeggen Christenen meestal, ja, maar wij ook het Nieuwe en de Joden niet. Ja. Nou goed, wat is dan het verschil? Want bovendien worden wij geacht te weten dat het Nieuwe Testament feitelijk niks leert wat ook niet in het Oude Testament gevonden wordt. Als het er nou helemaal over gaat. Paulus hier beroept zich per slot ook niet op nieuwtestamentische geschriften of zo. En niet omdat ze er niet waren, maar het hoeft ook niet. Het Oude Testament is genoeg, wat dat betreft. Wat is het verschil? Wel nu, zei de rabbijn, het verschil is dat wij Joden, wij verwachten de Messias. En de christenen, zij christenen, die geloven dat de Messias al gekomen is. En wij zouden meer specifiek zeggen, wij geloven in de Messiaanse belofte in het Oude Testament. In principe net als de Joden, in de praktijk niet hoor, maar in principe net als de Joden. Alleen wij geloven dat Jezus van Nazareth inderdaad die Messias is. Dan wel was. Nee, die is voor Kuiten. Niet voor Van de Kamp, die is verkouden. Wij geloven dat Jezus de Messias is. Dat schijnt het verschil te zijn. En dat klopt ook ongeveer wel in de praktijk. Want als wij het evangelie zouden moeten, dat zouden we moeten namelijk, prediken aan de Joden, en ik bedoel dus die met een echte Joodse achtergrond, ja, dan is de prediking toch echt dat Jezus is de Messias. Maar Paulus praat er met geen woord over, hier, in deze uiteenzetting. Toch? Hij zegt dan, ik geloof al wat de wet en de profeten gesproken hebben, en daarom geloof ik dat Jezus de Messias der Joden is, of zo. Nergens, hier niet. In deze uiteenzetting, niet in zijn prediking wel, maar dit is niet de prediking. Hè? Hier gaat het gewoon om, wat is het dilemma, wat is het probleem? Waar zit de tegenstelling? En dan zegt Paulus niet, de tegenstelling is gelegen in dat ik geloof dat Jezus de Messias is en die Joden hier die geloven dat niet. Nee, hij zegt, het gaat maar om één ding, de opstanding der doden. En ja, ik kan het ook snel zeggen nu, wat is dus de conclusie onzerzijds? Nee, dat geloven ze wel, heeft hij ook gezegd, welke deze ook zelf verwachten in vers 15. Ze geloven wel, deze lui hier in elk geval, geloven in een opstanding. In ieder geval dat het zou gebeuren, op een of andere wijze. Niet dat het gebeurd is misschien. Als je nou kunt aantonen dat het verschil tussen Jodendom en Christendom gelegen is in dat wij christenen geloven dat Jezus de Messias is, en de Joden geloven dat niet. En aan de andere kant, Paulus zegt, waar het over gaat is over de opstanding der doden. Welke conclusie trekken wij dan dus? Dat de Messias degene is die uit de dood opstond, of anders gezegd, dat Jezus van Nazareth weliswaar de Messias is, maar alleen als hij uit de dood is opgestaan. Toch? Want als hij niet is opgestaan, kan Paulus niet zeggen, ik word onder, het probleem gaat over de opstanding der doden. Over de opstanding der doden word ik heden van ulieden geoordeeld. Toch ging het daar wel om. Maar echt, in werkelijkheid, het gaat natuurlijk over geloof in Jezus als de Messias. Maar die is dat op grond van de opstanding. Daarom zegt Paulus, dit is het probleem. De opstanding, dat is wat de Joden niet geloven, dat Jezus uit de dood is opgestaan. Als ze ik denk, ik heb dat nooit nagezocht, maar ik denk dat als de Joden, hypothetisch, zouden geloven dat Jezus uit de dood is opgestaan, ik denk dat ze dan ook wel zullen geloven dat hij de Messias is. Nee, ik bedoel het in de verleden tijd. Als ze geloofd zouden hebben dat hij uit de dood is opgestaan, zouden ze ook wel geloofd hebben dat hij de Messias is. En het enige argument wat ik daarvoor heb, is dat ik uit de Bijbel concludeer dat als hij, de Heer Jezus, aan hen, de Joden, zal verschijnen, duidelijk als degene die eens gekruist was, volgens de uiteenzetting van Zacharië 13, weet u wel? Wat zijn toch deze tekenen in uw handen? Kortom, dan worden ze geconfronteerd met de opgewekte Jezus. Ja, dan geloven ze ook wel dat hij de Messias is. Maar uiteindelijk wordt het probleem dus teruggebracht tot die opstanding. Begrijp je me goed? Je kunt natuurlijk ook zelf filosoferen en zeggen, ja, ze willen gewoon niet aanvaarden dat Jezus de Messias is, dus geloven ze ook niet dat hij is opgewekt. Maar het kon ook wel andersom zijn. Ze geloven niet dat hij is opgewekt en daarom geloven ze niet dat hij de Messias is. Dat laatste, die lijkt mij meer voor de hand te liggen. Want de prediking in de Bijbel, in het Nieuw Testament, door de apostelen, is niet deze Jezus is de Messias. De prediking is, deze Jezus is door God uit de dood opgewekt. En daarna wordt gezegd, als gevolg daarvan, is hij gesteld tot Heer en tot Christus, tot Messias, dus inderdaad. Maar staat of valt inderdaad met zijn opstanding. En nu we het daar dan toch over hebben, even van een afstandje, is altijd het beste, objectief, even afstand nemen. Nu we daar toch over hebben, we lezen helemaal al niks over zijn kruisiging. Toch? Ik denk dat wij evangelische christenen, ik zeg altijd wij, want ik reken me er echt toe, dat wij evangelische christenen zouden zeggen, dat is mooi dat je als zendeling opgepakt wordt en voor de hoogste baas mag verschijnen, wie dit ook is. Een mooie kans om daar het evangelie te vertellen, dat Jezus voor onze zonden is gestorven, ook voor die van u, Felix. Maar dat doet hij niet. Ik zeg niet dat wij dat niet zouden moeten doen. Ik stel alleen maar vast, er zit geen bijbedoeling achter, stel alleen maar vast dat hij dat niet doet. Dat is het punt niet. Het echte punt is of hij uit de dood is opgewekt en als gevolg daarvan of vervolg daarop of daarmee tot Christus gesteld is. Dat is waar het om gaat. En het hele idee is alleen zijn opstanding. Als men dat zou accepteren, dan zal men de rest ook accepteren. Zal men ook de strekking van zijn wonderen en tekenen begrijpen. Dan zal men ook naar zijn leer luisteren. En is geloof in hem als de Messias een vanzelfsprekende zaak. Misschien dat het dan nog een maandje duurt, maar nou ja, bij wijze van spreken. Nee, ik bedoel het ook een beetje letterlijk, broeder. Ja, een maandje, ja. Ja, goed. Maar die bespreken we dan een andere keer misschien. Maar dit is de essentie, opstanding der doden. Bovendien, en dat heb ik natuurlijk ook vaak genoeg gezegd, als de apostel zelf het evangelie karakteriseert, dan zegt hij inderdaad dat Jezus gestorven is voor onze zonden na de schriften. Dat is waar, maar je moet natuurlijk inderdaad ergens de draad oppakken. En bij voorkeur daar natuurlijk, of nog eerder. Maar dat is wat hij zegt, 1 Korinthe 15... Maar daarna volgt meteen, en dat hij is begraven geworden naar de schrift, en dat hij is opgewekt ten derde dagen, en daar gaat de hele rest over. Maar ik dacht dat we nou ook wel voldoende verhandelingen in handelingen gelezen hadden, om te zien dat het daarover gaat. Alleen maar daarover, de opstanding van Jezus van Nazareth. En dus is hij de Messias. Jan. Ja.
Dan begreep ik dus ook aan waarom de beschuldigers
Ja.
En dan zegt hij ook...
Ja, 25 vers 19. Dat is de brief van Festus aan Agrippa.
Hadden tegen hem hier gevraagd van hun godsdienst en van zeker Jezus die gestorven was, dat de Paulus zei te
precies. Ja, dat is de hele clou, hè. Ze hadden tegen hem enige vragen van hun godsdienst. Godsdienstige zaak was het. En niet van openbare orde. En van zekere Jezus die gestorven was, dat wisten ze allemaal, dat geloofden ze ook allemaal. Een historisch feit, uiteraard. Maar dan staat er, welke Paulus zeide te leven. En daar gaat het over dus, hè. En dan wordt het onderzoek van deze zaak twijfelachtig. Die is in twijfeling, staat er dan. Maar dat is inderdaad een beschuldiging. Ja, ik heb met opzet ook niet vooruitgegrepen, maar er gebeuren min of meer dezelfde dingen. Eerst voor Festus alsnog, hè. Die andere feestvierder, zeg ik altijd, hè, die carnavalsvierder. En daarna voor Agrippa. Maar het gaat inderdaad steeds om dezelfde dingen. Dat is de essentie van het evangelie. En dat ik dat nou nu zo zeg, is natuurlijk omdat als we werkelijk over dat onderwerp zouden spreken, ja, dan komen we niet zo gauw op het idee om argumenten te halen, het gaat om leerstellige waarheden, om die argumenten te halen uit deze rechtszaken hier. Daar kom je niet zo gauw op. En toch, ze zijn heel sterk. Dat is daar voor de rechtbank, een paar keer achter elkaar, de essentie van het hele probleem genoemd wordt, aangehaald wordt, dan blijkt het dit te zijn. Nou, dat is het ook. En het is het al die tijd al natuurlijk, sinds Handelingen 2 is het dat al. Daarvoor eigenlijk ook, maar u weet hoe dat zat, hè? Die opstanding van Christus maakte deel uit van de verborgenheid of van de verborgene dingen. Want ja, anders zou het allemaal zo nooit gegaan zijn. Mensen hoefden dat niet te weten. Maar daarna is dit de prediking. Jezus opgewekt en uiteraard daaraan vast. Eersteling van de nieuwe schepping en dus Messias, hoge priester, eerstgeborene, hoofd en hoe dat allemaal maar heet mag. Hè. Ja, dat is waar het werkelijk om gaat. Staat of valt met de opstanding van Christus. Dus... Dus ik wou zeggen, ze moeten die kuiters maar met pensioen sturen, maar dat helpt niks. Hè? Ja, dat is hij al, ja. Ja. Ja, maar dat is waar het werkelijk om gaat. En heb ik er nog een paar, hoor, van die aardige mensen die zo mooi preken. Jos Brink en zo. Een aardige vent, een leuke vent, hoor. Maar hè? En zo nog wat populaire figuren bij de NCRV, bij de EO trouwens ook. Hè? Maar vooruit. Maar kijk, als men dit niet gelooft, de opstanding van Christus, als dat niet onderdeel is van de prediking en als het niet een historisch feit is, dan betekent het niks. Wat men dikwijls doet, als je vraagt van geloof je in de opstanding van Jezus, dan zijn er nog heel wat die ja zeggen, die eigenlijk nee hadden moeten antwoorden. Maar die worden dan ineens heel filosofisch, in de rest van het leven zijn ze dat niet, maar in dat geval wel. Dan zeggen ze, nou ja, hij is niet opgestaan, niet letterlijk natuurlijk, maar hij leeft voort in onze harten en onze gedachten, wat je er maar van maakt. Denk wel eens, daar zou hij niet blij mee geweest zijn. Ja, op die manier niet in elk geval. Nee, het is een historisch feit. En daarom leeft hij inderdaad in ons. Maar dan moet hij wel uit de dood zijn opgestaan. Dat is de gedachte. En al die andere kreten, dat is allemaal praten, dat slaat nergens op. Hè? Integendeel. Het zijn historische feiten die een uitwerking hebben op ons, op onze dagen. En mocht men dat niet aanvaarden, wel, de toekomst zal dat toch leren. En ook dat hebben we in voorgaande hoofdstukken gezien. Want het hele idee is inderdaad... En dan blader ik even terug naar Handelingen 17, was dat. Het hele idee was... Was het 17, ja toch? Ja. En is vers 31 van Handelingen 17... De verhandeling dus in Athene dit keer. Is dat God een dag gesteld heeft, vers 31... op welke hij de aardbodem... En uiteraard degene die erop wonen, rechtvaardiglijk zal oordelen door één man, die hij daartoe geordineerd heeft, tevoren dus ook al eigenlijk al, hè, verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Dat is het verhaal. Dat wil zeggen, van oudsher was dit de bedoeling, de dood en opstanding uiteraard van de Heer Jezus. Opdat hij daarna en op grond van zijn opstanding geordineerd zou worden, gesteld zou worden als degene die de aardbodem rechtvaardiglijk zou oordelen. En als u denkt, waarom staat hier nou aardbodem in plaats van mensen? Dan is het gemakkelijk. Het idee is gewoon dat hier, maar ook in vers 26 bij die aardbodem, natuurlijk terugverwezen wordt gewoon naar Genesis 1. Namelijk, God formeerde de mens uit de aardbodem en hij zou heerschappij hebben over heel de aarde. Dat wil zeggen, staat er aangekondigd dat dat de bedoeling was. En hier is die mens dan eindelijk, die over de aarde zou heersen, de aarde aan zich zou onderwerpen. Deze ene man. En in die positie werd hij geplaatst door zijn opstanding uit de dood. En waar de Heer in die positie geplaatst is, waar het een historisch feit is, een bereikt doel, hè? Daar wordt het inderdaad openlijk gepredikt, wordt de verzekering gedaan van deze dingen aan allen. Maar u kent de volgende zin langzamerhand, hè? Vers 32 in Handelingen 17. Als ze nu van de opstanding der doden horen, spotten sommigen daarmee en sommigen zeiden, wij zullen u wederom hiervan horen. Er is niks nieuws in Handelingen 24, want dan eindigt hij ook zo. Precies, hij er. Vers 22. Toen nu Felix dit gehoord had over die opstanding der doden, stelde hij hem buiten en zei, als ik nader wetenschap van deze weg zal hebben, wanneer Lysias de overste zal afgekomen zijn, zo zal ik volle kennis nemen van uw zaken. Wat er met Lysias gebeurd is, weet ik niet, maar hij heeft zich vermoedelijk nooit meer vertoond. Dat is de meest gangbare verklaring. En ik vind het wel leuk, want ik beschouw Lysias nog altijd als een type van de Heer Jezus. De verlosser. Die vertoont zich niet meer. Tot op heden niet. En het resultaat ervan is dat Paulus dus 2 jaar in de gevangenis blijft zitten. Een prachtige uitbeelding. Nee, hier in Caesarea. Prachtige uitbeelding. Niet leuk voor hem, maar een prachtige uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. Het wachten was op Lysias, maar die komt niet. Begrijp je me goed? Wij weten niet of hij nog gekomen is, of dat, maar je hoort er nooit meer van. En de gangbare opvatting, dat vind ik dus wel leuk, de gangbare opvatting is dat Lysias nooit gekomen is. En de suggestie is dat de Joden hem omgekocht hebben om niet te gaan. Laat Paulus daar maar mooi zitten. Zolang die zaak geen voortgang maakt, ambtelijke molens malen langzaam, merkt niemand wat van, laat die jongen maar gewoon in de bak zitten. Dat is eigenlijk het verhaal. Maar het idee blijft, algemeen idee is, Lysias is nooit meer komen opdagen. En ik denk dat dat typologisch in elk geval klopt. De Heer kwam niet, enzovoort. En Paulus wordt dus bewaard, maar krijgt wel verlichting. En iedereen mag tot hem komen om hem te dienen, om hem te verzorgen. Net zo'n gevangenschap als in Rome later, uiteraard. Hij krijgt alle vrijheid, maar niettemin blijft hij in de gevangenis. Daarna komt nog Drusilla. Ook nog een keer mee, Felix met zijn vrouw Drusilla. Als u nog eens een naam zoekt voor uw kat. Ja, goed. Drusilla, dat kan toch mooi of niet? Ja, goed. Zijn vrouw, de vrouw van Felix. Die een Jodin was, ontbood Paulus en hoorde hem van het geloof in Christus. Maar staat verder ook niks meer bij. Ja, ik denk dat het een en ander alles van doen is met die 10 en 2 stammen kwestie, maar daar ga ik maar nou niet op in. Beslotte staat niks bij wat er besproken is verder. Maar Felix, die zegt dan in vers 25, voor ditmaal ga heen en als ik gelegene tijd zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij roepen. We hebben het er nog wel eens over, ooit een keer. Precies dezelfde wijze als we voorheen ook gelezen hebben, dus in Athene in Handelingen 17. We hebben het toch wel eens over, maar dat gebeurt uiteraard niet. En ik denk dat ook velen van ons diezelfde ervaring hebben. Wij spreken met anderen over Bijbelse zaken eindelijk een keer. Maar het loopt altijd uit op, nou ja, laten we het nu maar ophouden, maar we hebben het toch wel eens over. Die keer komt gewoonlijk niet. Nee. Nee, zo gaat zoiets. Dat is het dilemma, hier wil men niet aan. En waarom niet, weet ik niet. Ja, kennelijk wel, ja. Daarom, ik begrijp die dingen ook niet echt. Maar wat ik wel begrijp is dat men daar tegenaan loopt. Men wil dat niet herkennen. Ik moet u ook eerlijk zeggen dat het idee van met de dood is alles uit natuurlijk in het algemeen voor de mensen een heel aantrekkelijke gedachte is. Maar wel een heel negatieve. En men beschouwt dan dus, let even op, men beschouwt dan dus de dood als de verlosser. En men springt voor de trein, sorry. Ja, nee, zo wordt dan tegen de dood aangekeken, dikwijls. En dat niet alleen, maar ook, ja goed. Hoe vaak horen we niet, ja, niet openlijk gezegd, maar zo het onder elkaar van, het is maar beter zo. Hè? Je weet toch waar ik het nu over heb? Het is maar goed dat het afgelopen is. Dan wordt de dood dus als verlosser beschouwd, maar dat is niet zo. En via de, in tegendeel, en andersom, de dood is juist de grote vijand. De verlosser is degene die de dood heeft overwonnen. Ze ligt precies aan de andere kant. Het enige probleem ervan is, dat als inderdaad dat zo zit en iemand de dood heeft overwonnen, dan betekent het automatisch dat je door de dood niet meer bij hem vandaan kunt komen. En als God die ene gesteld heeft om de wereld te oordelen, en hij is opgestaan uit de dood, betekent het dat je door te sterven niet van hem afkomt. En dus opstanding der rechtvaardigen, maar ook der onrechtvaardigen. En daar zit het uiteindelijke probleem natuurlijk. Ja goed. In elk geval is maar één thema wat de apostel hanteert. Dat is dit thema, de opstanding uit de dood. Daar gaat het om en alle consequenties daarvan in onze dagen. En voor ons in het bijzonder uiteraard. En bovendien, in al deze uiteenzettingen vinden wij de verwijzing naar de Joden, het Joodse volk, dat dit niet blieft. En daar gaat het om, dat wordt ons natuurlijk ook uitgebreid gedemonstreerd, omdat het de onderbouwing is van Gods handelen, namelijk dat hij de zaligheid van de Joden wegneemt, en weggenomen heeft natuurlijk, want het is al gebeurd, en gezonden heeft aan de heidenen. Maar goed, daarover hebben wij het weer een volgende keer. De volgende keer, man. Wij zullen de Heer danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank dat we ook vanavond uw woord mochten openen. En in bijzonder ook bepaald mochten worden bij de opstanding van onze heiland zelf, die het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht heeft. En in wien daarom al uw beloften, zoveel als er zijn, ja en amen zijn. We danken u dat u ons in hem eeuwig leven geschonken hebt en ons hebt doen wedergeboren worden tot een levende hoop door de opstanding van Christus. We danken u dat u ons daarmee daadwerkelijk verlost hebt van de wereld, van de duisternis, van de dood, zoals van de wet, en ons geplaatst hebt feitelijk buiten de legerplaats, opdat we u daar zouden dienen. En hoewel we dan een positie innemen buiten die legerplaats, als het ware gevangenen zijn, mogen we ons weten, gevangenen van Jezus Christus, die wij mogen dienen met heel ons leven, met ons lichaam. Wij danken u dan, dat ook vanavond uw woord mocht openen, alle vrijmoedigheid, omdat we daaruit zouden onderwezen worden en niet uit menselijke overwegingen of menselijke filosofie. We danken u dat uw woord ons brengt tot Christus, onze ogen, onze harten richt op die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, omdat we inderdaad daar onze verwachting op zouden stellen. Wij danken u dat we die hoop mogen hebben op de opstanding der doden. En meer in het bijzonder dat we de verwachting mogen hebben van een spoedige verschijning van onze heiland. In het bijzonder aan ons, opdat wij voor altijd met hem zullen zijn. Wij danken u dan voor deze avond en bevelen ons bij u aan. Wees u ons nabij, bewaart u ons in uw genade om Christus wil. Amen.